Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of en rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 83 jaar is overleden Leendert Blok, oud-predikant van onze gemeente en emeritus-predikant van de gereformeerde gemeente. Met droefheid maakt de kerkenraad eveneens bekend dat in de leeftijd van 90 jaar is overleden Gerrit van de Brevaart, echtgenoot van Elisabeth Bijeman, eerder sinds 20 juli 2008 weduwnaar van Bertha van Buren. Van Vuren. Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 22 januari van 8:30 tot 8:30 in de zaal van de Petrakerk in Hendrik-Ido-Ambacht. De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdagmorgen 23 januari om 10:30 in genoemd kerkgebouw. Voor de rouwdienst is er ook nog gelegenheid tot condoleren van 9:45 tot 10:15. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de begraafplaats Achterambacht in Hendrik-Ido-Ambacht. In verband met deze beide sterfgevallen zingen wij Psalm 89 en daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft daar die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste 12 versen. Matteüs 3, de versen 1 tot en met 12, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 16. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Het zal op uw getuigenissen hopen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen nu Matthäus 3, de eerste 12 versen. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van de Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemoshaar en een lederen gordel om zijn lenden. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort, ter bekering waardig. En meen niet bij uzelven te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is al reden de bel aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar die na mij komt, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitbluselijk vuur verbranden.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 3 en daarvan de verzen 1 en 2, waar we Gods woord lezen: en in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Tot zover. Gemeente, het thema deze morgen is: bekeert u. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op de prediker van dit bevel. In de tweede plaats letten wij op de betekenis van dit bevel. En in de derde plaats letten wij op de aandrang van dit bevel. Dus het thema is: bekeert u. Drie gedachten. In de eerste plaats de prediker. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. Onze tweede gedachte de betekenis. En zeggende: bekeert u. Wat betekent dat nou eigenlijk? Laten we daarop letten in onze tweede gedachte. Wat bedoelt Johannes daarmee te zeggen? En wat bedoelen Gods knechten daar nu nog mee te zeggen? En onze derde gedachte, de aandrang. Hij dringt aan met deze woorden: want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En in die dagen, zo begint dit derde hoofdstuk. Welke dagen zijn dat? Ja, Lucas, de evangelist, maakt het heel concreet. Hij spreekt in het derde hoofdstuk over het 15e jaar van Tiberius. Die dagen, dat zijn de dagen, jongens en meisjes, waarin Johannes de Doper en de Heere Jezus ook zo ongeveer 30 jaar oud waren. Want op 30-jarige leeftijd dan begonnen de rabbies aan hun openbare werk. En dat wordt hier ingeluid met de woorden: en in die dagen. Dat is toch in de Heilige Schrift wel een hele bijzondere uitdrukking. Dat duidt ook aan bijzondere dagen. Als de profeten deze uitdrukking gebruikten, en in die dagen, Amos en Zacharias en Zefania en Jesaja en Jeremia, dan hadden zij het over de eindtijd, die dagen. Die bijzondere dagen, de dagen die aangebroken zijn met de komst van de middelaar op deze aarde in de volheid des tijds. En die een einde zullen krijgen met zijn wederkomst. Die dagen, het waren bijzondere dagen toen de Heer Jezus geboren werd. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Maar het waren ook bijzondere dagen toen de Heer Jezus aan zijn omwandeling op deze aarde is begonnen. Dagen door God in de eeuwigheid bepaald. Die dagen. Toen kwam Johannes, staat er. Hij kwam. Heel opmerkelijk het woord wat hier gebruikt wordt. Dat betekent letterlijk: hij verschijnt. Hij verscheen. In het 13e vers wordt datzelfde woord ook van de Heere Jezus gebruikt. Die plotseling als uit het niet naar voren kwam. Hij verscheen. En zo verscheen Johannes. En zijn verschijning was een hele opvallende verschijning. Dat kon niet onopgemerkt blijven. Johannes was in alles anders. Hij was anders als het ging over zijn kleding. Hij was anders als het ging over zijn voedsel wat hij at. Hij was anders in zijn prediking dan degene die de boodschap brachten in die dagen. Hij was in alles anders. En hij verscheen, Dat woord verschijnen is ook wel bijzonder. Hij verscheen heel plotseling. Het was net als Elia. Inderdaad, Johannes doet denken aan Elia, zoals we dat lezen in 1 Koningen 17 vers 1. Hij is ook de Elia die komen zou. De Heer Jezus heeft dat duidelijk gemaakt. Deze Johannes, hij kwam in de geest en in de kracht van Elia. En wat was de geest en de kracht van Elia, jongens en meisjes? Wel, Elia was nergens bang voor. Elia schaamde zich niet voor zijn boodschap. Elia durfde zelfs naar koning Achab te gaan en te zeggen dat de vrouw die hij nu had, dat hij die niet mocht hebben. Elia durfde de Baalspriesters te verslaan. Nee, die kracht die had hij natuurlijk niet van zichzelf, maar de Heere gaf hem die kracht voor dat bijzondere optreden. En zo is het ook met Johannes. Hij verschijnt met onverschrokkenheid. Niets en niemand ontziende. Waarom was dat nodig? Zo'n bijzondere figuur. Wel, dat was nodig omdat Johannes de wegbereider was van de Heere Jezus Christus. Bij alle evangelisten, dat is heel opmerkelijk, bij alle evangelisten in de Bijbel wordt het openbare optreden van de Heere Jezus voorafgegaan door Johannes. En het kenmerkende van de prediking van Johannes was de wet. Daar was zijn prediking van doordrenkt. Gij zult en gij moet. De Heer Jezus vergelijkt die prediking van Johannes de Doper bij klaagliederen. Hij zegt, er zijn klaagliederen voor u gezongen en gij hebt niet geweend. Johannes heeft die klaagliederen gezongen en de bedoeling van die klaagliederen was om plaats te maken voor het fluitspel van het evangelie. Johannes de Doper, dat is de bijnaam die hem door Matthäus telkens wordt gegeven. De Doper, want dat was het tweede kenmerkende van zijn bediening. Hij predikte en hij doopte de doop der bekering tot vergeving der zonde. Hij kwam, staat hier, predikende. Hij kwam niet om te discussiëren. Hij kwam niet om te twisten, maar hij kwam om te prediken. Wat is dat prediken? Nou, de prediking bevat verschillende elementen. Het is even afhankelijk van welk woord dat er dan in het oorspronkelijke gebruikt wordt. En het woord wat hier in het oorspronkelijke gebruikt wordt, dat ziet op het werk dat een heraut doet. En wat is een heraut, jongens en meisjes? Een heraut, dat is iemand die de boodschap van de koning moet overbrengen. Dat is een woord wat gebruikt wordt voor Johannes. Maar niet alleen voor Johannes. Datzelfde woord dat wordt ook gebruikt van de discipelen die later uitgezonden worden. En datzelfde woord wordt in de Bijbel ook gebruikt voor boodschappers van het evangelie. Dus voor Gods knechten die onder u gearbeid hebben. En voor Gods knechten die onder u mogen arbeiden, gemeente. Dat zijn herauten. En wat moet een heraut doen? Het enige wat een heraut moet doen, dat is de boodschap van zijn meester overbrengen. En hij mag daar geen vrije interpretatie aan geven. Het is eigenlijk ook helemaal niet belangrijk wat hij er zelf van vindt. En of hij het moeilijk vindt om die boodschap zo te brengen en hoe die boodschap ontvangen wordt, of de mensen daar wel op zitten te wachten, ja of nee, maakt helemaal niet uit. Doet op geen enkele manier ter zake. Het gaat niet om de persoon van de heraut, maar het gaat om de boodschap die onvervalst moet worden overgebracht. De boodschap van de meester. En ik denk dat daarin alle predikanten wel een voorbeeld zouden mogen nemen aan deze heraut. Die onverschrokken de mensen tegemoet getreden is. En dat zullen niet allen hem in dank hebben afgenomen. Maar was hij in de woestijn van Judea, staat er. De woestijn van Judea is best wel een groot gebied. Mensen die in Israël geweest zijn, die weten dat de woestijn van Judea ligt aan de noordkant van de Dode Zee, daar ongeveer ter hoogte van Qumran. En ook noordelijker, daar waar je komt bij de Jordaan. En dat is het arbeidsveld van de doper geweest. Hij was in de woestijn, notabene. In de woestijn van Judea, om deze boodschap te brengen. We weten uit het zesde vers dat hij wat noordelijker daar was, dat bij de oevers van de Jordaan. Hoe ziet dat gebied eruit, jongens en meisjes? Nou, dat ligt helemaal bezaaid met kiezelstenen. Er groeit bijna niks. Ja, af en toe heb je daar een klein beetje kreupelhout. En dan, ja, dat is nog gevaarlijk ook, dan kruipen de slangen daar plotseling uit. Wat dat betreft had Johannes spreekstof genoeg. En dat merk je ook aan zijn boodschap. Hij nam de beelden die de mensen konden zien voor hun ogen, die nam hij mee in zijn prediking. Om hen erop te wijzen wie zij waren. Het woordje woestijn, dat heeft hier in dit hoofdstuk natuurlijk een geografische betekenis. Dat wij kunnen duiden waar Johannes heeft gepredikt. Maar het heeft niet alleen een geografische betekenis, het heeft ook een figuurlijke betekenis. De woestijn is een terugkerend thema in de Heilige Schrift. Het is ook niet voor niets dat Matthäus, de schrijver van dit evangelie, Jesaja 40 gaat citeren. De stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren. Welke woestijn was dat in de tijd van Jesaja? Welke weg moest er bereid worden? Nou, dat was de Syrische woestijn, de woestijn die ligt tussen Babel en tussen Kanaan. Die woestijn, daar was helemaal geen weg. Hoe zou dat volk ooit kunnen terugkeren uit de ballingschap in Babel? Dan zou er toch iemand een weg moeten banen in de woestijn? Nou, dat was Jesaja. Dat was de boodschap van de profeet Jesaja, die zich wist als een roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt in de wildernis een baan voor onze God. Jesaja mocht er het middel voor zijn dat de Heren zijn volk terugbracht. En hoe bracht de Heren zijn volk terug? Met smeking en de geween, schrijft de profeet Jeremia. En hier wordt die woestijn weer betrokken op de dagen van Johannes de Doper, want hij is ook een roepende in de woestijn. Dat zegt hij zelf. Dat hij slechts een stem is der roepende in de woestijn. En dat zegt hij niet alleen zelf, dat zegt de Heere Jezus ook van hem. Dus wij hoeven daar niet aan te twijfelen. Die woorden die zijn ook van toepassing op Johannes. In hem zijn die woorden van Jesaja nog dieper vervuld. En gemeente, zo is het nog. Het is nog de taak van Gods knechten. De woestijn is een beeld van ons hart. Zo doods. En zo'n wildernis en zo'n slangenkuil, dat is ons hart. Weet u wat Calvijn zegt? Hij zegt alleen de aanblik van de letterlijke woestijn moest een krachtig effect gehad hebben op de domme en verharde mensen. waardoor zij zagen in welke staat des doods zij verkeerden. Dus Johannes die was in de woestijn, jongens en meisjes. De mensen die kwamen naar hem toe, om naar hem te luisteren. Die kwamen daar in het woestijngebied. En die kregen daar zichtbaar onderwijs over hoe het nu was in hun hart. Het was een woestenij. En in dat hart, daar moest een weg gebaand worden voor onze God. En hoe deed Johannes dat? Door de wet. Want waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. We hebben het gehoord in onze Heidelbergse catechismus dat de wetsprediking nodig is om plaats te maken voor zondag 5 en 6. Plaats te maken voor de Heere Jezus Christus. En dat heeft Johannes als zijn opdracht gezien. Als, nee, niet als de vijand van de bruidegom. Hoe komt u erbij? Wetspredikers, dat zijn geen vijanden van de bruidegom. Wetspredikers, dat zijn de vrienden van de bruidegom. Dat zijn degenen die plaats maken voor de bruidegom. Bereid de weg des Heren. Wat is dat? De kanttekening zegt bij Jesaja 40, weert uit uw harten alle boosheid en verdorvenheid en zoekt bij Christus vergeving derzelve, opdat hij tot u inkeren en in uw harten wonen. Dat was de bedoeling van deze prediker. En wat is het aangrijpend toen deze pilaar is weggevallen? Ja, de Satan moest er natuurlijk niks van hebben. Hij heeft Herodes aangespoord, Johannes gevangen genomen, met het zwaard gedood. Dat moet er van de waarheid terechtkomen. Maar Johannes was gelukkig niet de enige. De Heere heeft na hem, we hebben het ook vorige week gehoord, telkens pilaren gegeven om de waarheid te dragen. En zo zijn er ook in de achterliggende week 2 van zulke pilaren weggenomen, aangrijpend. 2 mannen broeders die niet anders gedaan hebben dan pal gestaan voor de waarheid en dat op hun eigen wijze aan uw hart gelegd met de gave die de Heere gegeven had. En wij mogen geloven dat de Heere nog altijd doorgaat met het zenden van zulke dienaren die niet anders willen, die niet anders begeren dan plaats te maken voor die ander, dan mogen wij verdwijnen. Want het gaat niet om de heroud, maar het gaat om de koning in wiens dienst zij staan, de prediker van dat bevel, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, de betekenis van dat bevel. Want ja, het is goed om daarbij stil te staan. Wat betekent dat nou? Bekeert u? Je hoort dat vaak. Dat mensen zeggen, je moet je bekeren, nu. En wat is dat dan? Ja, Johannes zegt het ook. Hij zegt, bekeert u. Het is wel heel opvallend dat het hier als een bevel staat. Als je de andere evangelisten leest, Marcus en Lucas, dan hebben zij het ook over Johannes. Maar dan schrijven zij het meer beschrijvend. Dan zeggen zij van Johannes, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonde. Maar Matthäus die aan de Joden schrijft, en dat zal ook de reden zijn, denk ik, dat hij het als een bevel overneemt. Matthäus die schrijft het als een bevel. Bekeert u! Zodat die boodschap die Johannes bracht nu nog klinkt, gemeente. En dat is een hele vertrouwde boodschap wel. Want met deze boodschap staat Johannes in de lijn van al de profeten van het Oude Testament. Die profeten hebben geen andere boodschap gebracht dan deze boodschap. Bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? En diezelfde boodschap, jongens en meisjes, heeft de Heer Jezus ook gebracht. Er was geen tegenstelling tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. Toen Johannes in de gevangenis zat en toen hij die boodschap niet langer brengen kon, toen heeft de Heer Jezus precies hetzelfde gezegd in hoofdstuk 4, vers 17. Er staat: van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken, zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als de discipelen geroepen worden om in Gods koninkrijk te arbeiden, krijgen ze de opdracht om diezelfde boodschap te verkondigen. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als Petrus op de Pinksterdag daar staat voor die duizenden mensen, dan zegt hij: bekeert u. En dat is nog de boodschap die klinkt uit de mond van alle herauten die koning Jezus zendt. Bekeert u. Wat is dat nou? Wat bekeert u, dat heeft te maken met de vergeving van de zonden. Want dat lees je bij de andere evangelisten erbij, dat Johannes bracht de boodschap der bekering tot vergeving der zonden. Dus er is geen vergeving zonder bekering. Nee, dat klopt. Er is geen vergeving zonder bekering. Dan is het toch wel heel belangrijk, wat is dan bekering? Ja, dan moeten we kijken welk woord dat hier gebruikt wordt door Johannes. Wat zegt hij nu precies? Er worden in het Nieuwe Testament, in de Bijbel, twee woorden gebruikt voor bekering. Het eerste woord, dat is het woord metanoia. En het tweede woord, dat is het woord epistrefo. Dat zijn twee woorden met een verschillende betekenis. En daarom is het wel even belangrijk van welk woord gebruikt Johannes als hij daar zegt in de woestijn: bekeert u, bekeert u. Nou, het woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent letterlijk berouw hebben. De Engelse Bijbel, de King James, heeft repent. Dat betekent letterlijk berouw hebben. U wel eens bij stilgestaan dat dat bekering is? Ik ben bang dat er veel bekeerde mensen zijn die nog nooit berouw gehad hebben. En die dus ook niet bekeerd zijn. Want bekering, dat is berouw hebben. Waarover dan? Over de zonde. Over het feit dat wij God verlaten hebben. Over het feit dat wij Gods beeld zijn kwijtgeraakt, berouw hebben. Over het feit dat wij God de eer niet gegeven hebben en nog niet geven die hij waardig is om te ontvangen. En berouw hebben, dat is echt iets anders dan spijt hebben. Berouw hebben, daar zit het woordje rouw in. Dat gaat veel en veel dieper. Het echte berouw, dat blijkt in schuldbesef. Berouw, dat blijkt in, hoe zegt ons doopformulier dat, zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Als wij onszelf niet hebben mishaagd, als wij onszelf voor God niet hebben verootmoedigd, gemeente, dan zijn we nog onbekeerd. Bekeert u? Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Bekeert u, dat is rouwklaag over uw zonde. Bekeert u, dat is klaag uzelf aan bij God. Als een doodschuldig mens die helemaal niets verdiend heeft. Bekeert u. Nou, er staan hele mooie voorbeelden in de Bijbel die voor zichzelf spreken. Ik zal er u één noemen. Ik denk aan Efraïm. Daar zegt de profeet Jeremia van Efraïm: zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, Dus dat is eraan vooraf gegaan, aan jezelf bekendmaken. Nadat ik aan mijzelf bekendgemaakt, heb ik op mijn heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Bekeert u, dat betekent schaam, schaamt u zich. De profeet Jeremia zegt, omdat je een hoerenvoorhoofd hebt en weigert om schaamrood te worden. Dat was de boodschap van de profeet. Dat moet je vandaag eens tegen iemand zeggen. Mensen worden boos. Mensen willen de boodschap der bekering horen, maar ze weten niet wat het is. En als je het gaat preken, dan worden mensen vaak boos. Maar dat is bekering. Bekeert u, bekeert u. Dus als je berouw hebt, dan ben je bekeerd. Nou, nee. De bekering heeft ook een andere zijde. Ik zei ook dat er twee woorden zijn voor bekering. En aan die andere zijde, daar besteedt Johannes ook aandacht in dit hoofdstuk. Het is niet zo dat hij eenzijdig de ene kant benadert. En dat moeten wij als predikers ook niet doen. Het heeft ook nog een andere zijde. Ik noemde u het woord epistrefo. En wat betekent dat dan? Nou, metanoia, berouw hebben, dat is iets van binnen. Dat zit in je hart. Dat is net als bij die tollenaar, jongens en meisjes. O God, wees mij de zondaar genadig. En epistrefo, dat zit aan de buitenkant. Epistrefo, dat blijkt wat hier nou van binnen in het hart gebeurt, dat heeft directe gevolgen voor je gehele leven. Epistrefo, dat betekent zich omkeren, wederkeren tot God. Dus de bekering is een totale vernieuwing, inwendig en uitwendig. Bekering, dat leidt tot het breken met de zonde. Het haten van de zonde, het vlieden van de zonde. Bekering, dat is het verlangen en het zoeken naar de gemeenschap met God. Bekeerde mensen, dat zijn mensen die herken je. Waaraan? Aan de vruchten. Dat zegt Johannes ook in zijn boodschap. Hij zegt, breng dan vruchten voort van bekering waardig. Kijk, je kunt wel zeggen dat je bekeerd bent, maar laat het eens zien, zegt Jacobus. Laat het eens zien dan. Ik zie er niks van. En een geloof dat geen vruchten draagt, dat is een dood geloof. Dat is helemaal geen echt geloof, dat is ook geen bekering. Bekeert u. Bekeert u, dat betekent dat je anders gaat denken, dat je anders gaat doen, dat je anders gaat willen, dat je anders gaat verlangen. Aan de vruchten kent men de boom. Kijk, die boodschap van Johannes de Doper, veel mensen vinden dat fijn als je dat preekt. Bekeert u, want dan gaan we dat doen, dominee. Ja. Nou ja, die mensen in de tijd van Johannes, die gingen dat niet doen. Maar die raakte helemaal van streek. Zij konden zich niet bekeren. En dat werd een hele grote nood in hun leven. Vruchten voortbrengen, dat is een eis. Bekering is een eis. En vanmorgen leg ik die eis ook in alle ernst in uw midden neer. Bekeert u. Breng dan vruchten voort. Kijk, dat doet onze catechismus ook, hè? Onze catechismus noemt die twee kanten van de bekering in zondag 33. Als het over metanoia gaat, dan zegt onze catechismus dat bekering is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. En de andere zijde, epistrefo, van de bekering. De andere zijde is, het is een hartelijke vreugde. in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Daar moeten vruchten komen. Vruchten van geloof en van bekering waardig. En als die er niet komen, dan gaat die bijl in de boom. Want alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dus die wet die Johannes predikte, is niet alleen een kenbron van de ellende, maar diezelfde wet van de vriend van de bruidegom had ook de bedoeling een tuchtmeester te zijn tot Christus. De mensen af te drijven van al hun vrome, rechtzinnige godsdienst, waar zij hun bekering in zochten, waar zij hun behoud in zochten. Al dat uiterlijke vertoon, dat niet anders was dan een gepleisterd graf, dat is het niet. Nee, bekering, dat is dat nieuwe leven. Dat in de vruchten openbaar komt. Bekeert u. Bekeert u. Dan wordt de wet in ons leven een regel. Je kunt niet zeggen, je kunt niet doen alsof je bekeerd bent en je van de wet niks aantrekken. Dat kan helemaal niet. Het blijkt in je leven, in de zorgvuldigheid, in het buigen en gehoorzamen van de wet van God. Daarom zei men vroeger ook, de bekering, dat ga je zien aan mensen. Je ziet het aan hun gelaat, je hoort het aan hun gepraat, je merkt het aan hun gewaad. Je ziet het aan de buitenkant ook, dat er hier van binnen wat gebeurd is. Het is niet alleen die buitenkant, maar het komt van binnenuit. Bekeert u. Heb je daar ook een voorbeeld van, dominee, van dat omkeer, ja? De verloren zoon, jongens en meisjes. Dat is dat epistreef. Nee, dat is dat allebei eigenlijk. Dat is metanoia en epistrefo. Die verloren zoon die daar zit bij die zwijnentrog. Hij kwam tot zichzelf. Dat gebeurt hier van binnen. En we horen hem denken. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. Ik verga van de honger. Het is mijn eigen schuld. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben helemaal geen kind meer. Een huurling, dat zou voor mij al een wonder zijn, als ik in uw omgeving zou mogen verkeren. Hij kwam tot zichzelf, maar hij bleef er niet zitten. Hij bleef daar niet zitten, hij ging terug. Om zijn zonden te belijden als een boetvaardige zoon die geen rechten meer had. Hij keerde de wereld de rug toe. Tegenwoordig kun je bekeerd worden, gemeente, zonder dat je de wereld de rug toekeert. Je kunt je uitgeven voor een kind van God en alles doen wat de wereld doet. Nou, mensen als Johannes de Doper hebben dat nooit geleerd. En het is ook niet de boodschap van Gods woord. Bekeert u. Drie woorden zei men vroeger. Dat betekent inkeer, dat betekent afkeer en dat betekent wederkeer. Een totale omkering. Want nu, dat is ook mijn taak om dat te preken. En misschien doe ik het veel te weinig ook. En daarom wil ik het in alle ernst vanmorgen aan uw hart leggen. Bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Onze derde gedachte, de aandrang, eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 51 en daarvan het 7e en het 10e vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Psalm 51 vers 7. En vers 10. Onze derde gedachte, de aandrang. Johannes heeft aangedrongen. Mensen wilden niet, jongens en meisjes. De Heer Jezus heeft aangedrongen. Op dezelfde manier zoals Johannes dat ook gedaan heeft. Met diezelfde woorden. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Gods knechten vandaag, die moeten ook aandringen. Hij komt om de aarde te richten. Bekeert u. De wereld in gerechtigheid, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat is dat, het koninkrijk der hemelen? Het is opmerkelijk dat Johannes heel vaak de uitdrukking gebruikt, koninkrijk der hemelen. Hij zegt dat 33 keer. En dat de andere evangelisten vaak spreken over het koninkrijk Gods. Maakt natuurlijk geen enkel verschil, het gaat over hetzelfde koninkrijk. Misschien omdat Johannes tot de Joden sprak, we weten dat Matthäus tot de Joden sprak, we weten het niet, dat hij hier spreekt over het koninkrijk der hemelen. In ieder geval, dat koninkrijk, dat komt uit de hemelen. Daar komt het vandaan. En dat koninkrijk, dat zal ook in de hemelen zijn voltooiing krijgen. Dat koninkrijk der hemelen, wat is dat nou precies? Dat is Gods genadewerk in Christus. Dat is eigenlijk de kortste omschrijving van het koninkrijk der hemelen. En dat genadewerk in Christus, dat is een proces en dat krijgt een voltooiing. En dat hele proces, dat noem je het koninkrijk der hemelen. En daarvan zegt Johannes, het is nabijgekomen. Het nadert. Je ziet het aankomen. Het is net als met het einde van de wereld. Je ziet het aankomen. Het nadert. Kan niet zo heel lang meer duren. Nabijkomen, dat is dat wat op het punt staat om te komen. Dat koninkrijk, dat komt dichterbij. Dat koninkrijk, dat wordt naderbij gebracht. Wij kunnen dat koninkrijk niet naderbij brengen, want het komt uit de hemel. Wij kunnen dat koninkrijk ook niet zelf bouwen, maar dat koninkrijk, dat komt naderbij. En opmerkelijk is, als het over die uitspraak gaat, dat er dan telkens in de Bijbel die uitdrukking toegevoegd wordt, bekeert u. Want ja, hoe moet je dat koninkrijk anders ontmoeten, als het naderbij komt? Wat zal dat een botsing geven met onbekeerde mensen? Als je dat koninkrijk ontmoet. En waarom zegt Johannes dat dan? Het is nabijgekomen. Nou, dit zijn bijzondere dagen, toch? De bijzondere dagen zijn dat de koning van dat koninkrijk heel dichtbij is. Die koning van dat koninkrijk is al naar de aarde gekomen en hij staat op het punt om zich daar onder de scharen te voegen. En daarom kan die koning straks ook zeggen van dat koninkrijk, het is onder u. Het is zelfs binnenin u bij sommige mensen. En dat is wat er moet gebeuren. Dat koninkrijk, dat moet hier ja, van binnenin ons komen. Naderbij komen. Dus dan is het niet ver. Nee. Nee, nadat Christus gekomen is, is dat koninkrijk niet ver meer. Maar zonder bekering zul je dat koninkrijk nooit zien. Zonder wedergeboorte zul je dat koninkrijk nooit binnengaan. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En de Heer zegt tegen iemand, een schriftgeleerde tijdens zijn omwandeling op deze aarde, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Niet ver, je bent er vlakbij. Maar vlakbij, dat is net te ver. Wij zijn er niet ver vanaf, gemeente. We zijn er vlakbij. Het is onder ons. Dat mag ik echt geloven. Het is onder ons. Maar is het in u? Is het in jouw hart persoonlijk? Het is nabij gekomen. Met de komst van de Heer Jezus breekt er een andere bedeling aan. En die bedeling die duurt nu nog voort. En die bedeling die nadert nu zijn einde. De koning komt. En hoeveel tijd ons nog rest, dat weet ik niet. Daar gaan wij niet over. Maar de vraag is, kunt u hem ontmoeten? Kunt u de koning ontmoeten? Is de weg bereid voor de koning? Hij die door de vlakke velden rijdt. Is de weg bereid door de wet? Is alles neergeslagen in uw leven? Wat voor God niet kan bestaan? Is uw vroomheid, uw eigen rechtzinnigheid, uw goede werken, is het allemaal aan diggels geslagen? Of zijn dat de hobbels waarvoor de koning staat? Kunt u hem ontmoeten? Dat is een hele belangrijke vraag. En daarom heeft Johannes dat zo aangedrongen. Ja, zeg je, er zijn mensen die moeten wel bekeerd worden, hè? Mensen die zulke verschrikkelijke dingen doen als abortus en zo. Oh, wacht eens even. Jongens en meisjes, aan wie heeft Johannes deze boodschap gebracht? Wie predikte hij dit nu? Bekeert u, bekeert u. Ja, mensen die leefden bij de wet van God. Aan mensen die naar de tempel gingen. Aan mensen die de feestdagen onderhielden. En veel stipter nog dan wij. Farizeeën en schriftgeleerden. Moeten die bekeerd worden? Ja. Bekeert u. Aan wie predikte Johannes dit? Aan mensen die leefden uit het verbond. Kinderen des koninkrijks. Die tegen Johannes en later tegen de Heere Jezus zeiden: wij zijn Abrahams zaad. Wij zijn besneden. Wij zijn in het verbond. Wij zijn kinderen des koninkrijks. Weet je wat Johannes zegt? Bekeert u. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Gemeente, dit is een boodschap voor kerkmensen. Ja, maar wij zijn gedoopt. En we gaan naar de kerk en we gaan aan het avondmaal. En bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? En dat was de taak van Johannes. De engel Gabriel heeft van hem gezegd: hij zal vele der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Zijn bediening was nodig tot bekering. Hij kon die mensen niet bekeren, maar zijn boodschap werd daarvoor gebruikt. Het is niet alleen een boodschap voor onverschillige mensen. Misschien dat ons hele gezin nog in de kerk mag zitten vandaag. Ja, maar we moeten wel bekeerd worden. Anders ga je ook verloren. Ook als je netjes in de kerk zit. Ook als je aan het avondmaal gaat, ja. Wij moeten bekeerd worden. Bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? U zegt dat nogal scherp. Nou, de Heer Jezus die zei het veel scherper dan ik. De Heer Jezus zei het heel radicaal. Hij zegt: indien uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u. Want het is nutter dat een van uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt. Bekeert u. Mag het blijken in de vruchten van ons leven? Wat zijn de vruchten dan? Liefde tot God. En liefde tot de naaste. Hoe is het met die liefde tot de naaste? Leeft u in onmin met de naaste? Bekeert u. Hoort dat er ook bij? Jazeker hoort dat er ook bij. Dat is de tweede tafel van Gods heilige wet. Het kan toch zo niet blijven doorgaan? Ja, zegt iemand, maar dat kunnen wij toch niet, dominee? Dat zegt u ook toch, dat wij dat niet kunnen? Ja, maar Johannes zegt hier niet wat wij kunnen. Dominees moeten niet alleen zeggen wat wij kunnen. Maar Johannes die zegt hier wat wij moeten. Wat de eis is. En inderdaad kunnen wij dat niet. Maar dat is onze eigen schuld. Onze onmacht is een schuldige onmacht. En gaat u nou gebogen onder die schuld van een onbekeerlijk hart te hebben voor Gods aangezicht. Gods bevel moet ons gebed zijn. Gods bevel moet onze nood zijn. En mensen die zichzelf bekeren, dat zijn witgepleisterde graven. Daar had de Heer Jezus niks mee. Het zijn hoogmoedige mensen vaak. Zij hebben het allemaal gedaan. Zij hebben zich bekeerd. Zij hebben de Heer Jezus aangenomen. Maar ze kennen de wet niet. De verbrokenheid van hart door de overtuigende kracht van de wet en de Heilige Geest. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven en verloren gaan? Daar krijg je nooit spijt van. Jongens en meisjes, die bekering die wordt genoemd in de Bijbel onberouwelijk. Dat betekent, je krijgt er nooit berouw van. Die mensen die willen niet, ze kunnen niet terug, maar ze willen ook niet terug. Ja, u had het over die kenmerken, hè? Nou, de Heer Jezus noemt kenmerken in de, zal ik ze opnoemen? Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Wie noemt de Heer Jezus dan? Wat zijn dan die kenmerken, die vruchten van de geest? Zalig zijn de armen van geest. Ja, vroeger had men het vaak over het arme volk van God. Nou, dat klopt. Arme volk van God. Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Weet u wat de onderdanen zijn van dat koninkrijk? Dat zijn de treurende. De zachtmoedige. De hongerende en de dorstende. De reine van hart. De vreedzame. Lees het maar na. De koning van dat koninkrijk, hij kent de zijnen. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Bekeert u. Volk des Heren, bent u bekeerd? U zegt, dat is een hele pijnlijke vraag, dominee. Ik durf niet te ontkennen dat de Heere in mijn leven gewerkt heeft. Ik durf niet te ontkennen dat het mocht komen tot zondag 6 in mijn leven. Maar bekeerd? Nou, dan heb ik ook voor u en voor mezelf de boodschap, bekeert u. Het is niet alleen een boodschap voor mensen die niet wederom geboren zijn, maar het is een boodschap ook voor Gods kinderen. Het was een boodschap voor Petrus. De Heer Jezus zei tegen Petrus, zo gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. Bekeerd, die man is al lang bekeerd. Nou, in de ogen van de Heer Jezus niet. In zijn eigen oog wel, dat klopt. Maar er moest nog heel veel gebeuren. Hij moest nog helemaal onderuit. Zo gij eens bekeerd zult zijn. En daarom blijft het ons gebed. En dat is in het leven van al Gods kinderen waar. Dat is hun dagelijks gebed. Heere, bekeer me toch. Zoals u al uw volk bekeert. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.